Wethouder Jeger is aan het woord.
Ja, dank u.
Gaat uw gang.
Dank u wel.
Ik ben blij dat u... over 10 zinnen, hè?
Ja, nee, 16 had ik u gezegd. Maar als u de droppot bij u houdt, dan gaat het goed. Voorzitter, dank. Ik ga even kriskras door de vragen. Ik hoop dat ik daarmee alles afdek. Allereerst zijn er een aantal partijen geweest die hebben specifieke aandacht gevraagd voor het fenomeen city marketing. Ik denk dat het een terechte observatie is dat daar op allerlei deelgebieden in geïnvesteerd is en op geacteerd is. Ik kan u ook zeggen dat er een ploeg met ambtenaren en met ongelooflijke energie bezig is om het ook allemaal goed te coördineren en goed te laten landen. Tegelijkertijd is city marketing niet iets wat specifiek van de gemeente is. Het is typisch iets wat de gemeente samen moet doen met een heleboel externe partijen. We zijn 2 jaar nu bezig om te zorgen dat we dat op een goede manier een soort van kapstok kunnen organiseren waar we alle verschillende activiteiten die onder die city marketing zouden kunnen vallen op te hangen. Nogmaals, we zijn daar in de praktijk dus met veel energie mee bezig. Tegelijkertijd constateer ik dat het vehikel als zodanig binnen de organisatie ook nog wel als gecompliceerd wordt ervaren. Wat ik u toezeg is dat ik voor het einde van het jaar met informatie kom hoe we waar het over gaat, dus wat er allemaal in die samenleving plaatsvindt. Dan hebben we het over stadsfondsen, dan hebben we het over acquisitie, dan hebben we het over evenementenorganisatie, dan hebben we het over stadsprogrammering, schermen, noem het allemaal maar op, de toeristische informatie. Ik zal u een lijst doen toekomen wat daar allemaal eigenlijk potentieel iets te maken heeft met die city marketing. En ik laat u weten hoe wij zorgen op korte of middellange termijn hoe we daar meer samenhang in kunnen krijgen, in ieder geval meer verbinding in kunnen krijgen en welke rol de overheid daarin speelt.
Voorzitter.
Interruptie, mevrouw Walters-Hart van Hilversum.
Ja, we hadden een hele concrete vraag gesteld over de stadsprogrammeur voor de Mediamuil. We hebben toch ook al een regionale stadsredactie, is vraag 1. En de tweede, wordt dit externe inhuur?
De stadspro...
Ogenblikje, want we hebben meteen ook meneer van Voorn de CDA erbij. Ja.
Dank voor de beantwoording. Wij zouden ook graag wat prestatieindicatoren willen hebben. Wanneer het prestatieindicatoren, wanneer het beleid nu ook een beetje succesvol is. Of hoe we het gaan meten.
Laat ik op die laatste vraag. Kom bij u, mevrouw Walters. De laatste vraag is heel simpel. Ik zeg u toe. Wordt altijd iedereen heel blij van als ik toezeggingen doe. Dus ik zeg u toe dat in diezelfde brief ook staat op basis van welke KPI's we dat zullen doen. En voor zover mogelijk zal ik u ook al aangeven wat er in de afgelopen tijd aan KPI-metingen is gedaan en wat de uitkomsten daarvan zijn. Ik kan dat redelijk goed doen, omdat ik u misschien ten overvloede maar nog wel wil vermelden dat er een externe partij is die overal in de landen zich bezig heeft gehouden met het ontwerpen van city marketing organisaties, die een uitgebreid advies aan deze gemeente heeft gemaakt. Dat is een partij die is voornamelijk eigenlijk gecontacteerd en aangestuurd door de Stichting Centrum, die grote behoefte had om dit ook allemaal wat meer vorm te geven. Dus we kunnen ons daar goed op baseren. Als het gaat om de stadsprogrammeur, dan is dat heel concreet externe inhuur. Dat is een extern iemand. En dat is ook bewust zo. Die stadsprogrammeur die houdt zich met verschillende dingen bezig. Dat is enerzijds de aansturing van die redactie. Ik hoop dat u gezien heeft dat op de schermen de inhoud in ieder geval kwalitatief iets beter is dan het verleden. Afgezien van dat iedereen voor zich moet bepalen of wat hij van die kwaliteit vindt. Maar in ieder geval is de variëteit, de spelbeweging die er nu iedere vrijdag is, die is anders. Dat komt onder andere door die stadsprogrammeur. Maar die stadsprogrammeur die houdt zich ook bezig met te zorgen dat als we het door u toegekende budget voor de Media Mile aan het besteden gaan, dat dan daadwerkelijk ook in die programmering past. Die zorgt er ook voor dat op het moment dat we dat city brand, u weet wel, ik zeg even richting mevrouw Koloos, u wilt het wel doorgeven meneer Blok denk ik, richting mevrouw Koloos, auditief noem je het live Hilversum, dat merk, dat allemaal overal geïntegreerd wordt. Dus het is eigenlijk een coördinerende functie die dus ook boven die redactie staat. Dus laten we maar zeggen de hoofdredacteur van de stadsredactie. Voorzitter, dan zijn er een aantal vragen geweest over de buig. Nou, u heeft daar antwoord van gehad voor zover het gaat over de inhoud, de beleidsmatige inhoud van de heer Van der Wand. Maar ik ben u nog verschuldigd enige toelichting rond de financiën. Ik kan mij voorstellen dat sommigen van u zich nog even afvragen wat is daar nou precies gebeurd, want er heeft nogal wat reuring plaatsgevonden rond de tijd van de kadernota. Het voorstel in de kadernota was om de buig te korten op de buig te financieren vanuit de reserve sociaal domein. U heeft als raad voorgesteld om dat niet te doen. En dat betekent dat wij eigenlijk tijdens de raadsvergadering uit de kadernota de gelden, de tekorten hebben gehaald en dus niet ten laste van die reserve gebracht, maar ten laste van de exploitatie. Dat betekende in concreto dat er voor 2,5 miljoen in de exploitatie van 2017, van dit jaar kwam, en dat was volgens mij waar uw vraag ook naartoe ging, mevrouw Walters. En dat betekende dat we op dat moment met een voorzien begrotingsoverschot van ongeveer 500.000 een tekort zouden uitkomen dit jaar van 2 miljoen. Ik heb u toen tijdens de raadsvergadering gezegd dat ik mij daar geen zorgen over maakte, omdat we inmiddels kennis hadden genomen van de meicirculaire en wisten dat we vanuit het gemeentefonds additionele budgetten zouden krijgen. Op niet al te lange termijn, over een aantal weken, in ieder geval nog voor de raadsvergadering met betrekking tot de begroting, krijgt u van mij een eindbeeld, zal ik maar even zeggen. Een slotwijzigings-RIB. En daarin zult u zien dat we een toevoeging hebben ten opzichte van de kadernota, dus meer inkomsten, van 5,8 miljoen. Dat betekent dat we op dit moment koersen op een eindsaldo voor 2017 van 3,7 miljoen. Daar moet ik wel bij zeggen dat daar de grondwaterproblematiek, de vorstin en het crematorium nog niet in zitten. Maar dat is even het beeld voor 2017. Dan is het zo dat we uit de reserve ook die 2 miljoen die voor volgend jaar begroot staat als tekort op de buig, en de 1 miljoen die voor 2019 als tekort op de buig staat, die laten we ook niet meer vallen ten laste van de reserve, sociaal domein, maar direct in de exploitatie. Ondanks dat hebben we gewoon een positief begrotingssaldo, dat ten eerste. Maar ten tweede is het denk ik ook van belang dat dat natuurlijk invloed heeft over het overschot, en dan kom ik bij de ChristenUnie uit, het overschot dat je dan vervolgens in die reserve hebt zitten. Dat noemen we dan maar even in het kader van de beukennotenwet, dat het lijkt alsof daar een beukennoot zit. We hebben hier ooit iemand gehad van de VVD, die zou het misschien een kokosnoot noemen. En die gaan wij... U krijgt er een aantal dingen over. Het eerste is dat u een RIB ontvangt over hoe die reserve er nu uitziet en welke dekking die heeft en wat voor overschotten daarin zitten. Zodra we met de jaarstukken, met de jaarsluiting van dit jaar zijn, dan lossen we die beukennoot op. En dan zullen we dus datgene laten vrijvallen uit die reserve waar op dat moment geen dekking voor is, en dat is of waar geen plan voor ligt, en dat is dus het directe gevolg van het nieuwe financieel beleid.
Interruptie van mevrouw Verwijn, de naam mevrouw Remmers. Mevrouw Verwijn, SP.
Voorzitter, dank. Ik werd even getriggerd door uw opmerking dat er beukennoten blijven liggen in het sociaal domein en we ook nog niet.
Nee, dat is volgens mij, dat heb ik in ieder geval niet bedoeld te zeggen. Er zit een overschot in de reserve, sociaal domein. Dat heeft te maken met het feit dat we nogmaals die onttrekking die we voorzien hadden op die reserve, namelijk voor de buig, niet uit die reserve halen, maar dat die direct ten laste van de exploitatie komt.
En mevrouw Remmers van GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vraag ter verduidelijking, want u zegt u gaat sociaal domein. U zegt dat u de reserve sociaal domein dan gaat oplossen bij het vaststellen van de jaarstukken 2017. Maar volgens mij hebben we eerder afgesproken dat de reserve sociaal domein in elk geval tot 2019 in stand blijft. Dus, maar ik zie u knikken, dus...
Dat is dan door mij verkeerd gezegd. Wat ik ermee bedoel is dat hetgeen wat die reserve, het overschot tussen aanhalingstekens, wat je dus ziet dat er in die reserve is, omdat die daar niet meer voor gebruikt wordt, dat zal je vervolgens gaan onttrekken. Voorzitter, dan was er een vraag over het stationsgebied. En ik denk dat daar iets van een misverstand is. In de begroting hebben we iets geschreven over de schuldenpositie. En daarin hebben we ook min of meer gespeculeerd naar de toekomst toe. En toen hebben we gezegd, kijk eens eventjes wat er nou gebeurt op het moment dat je zo'n stationsgebied gaat ontwikkelen. Om een beeld te geven, veel meer om een illustratie te geven wat er nou gebeurt met die schuldpositie op het moment dat dat gebeurt. Dus de 10 miljoen en de in de 15 miljoen die daar voor 2020 en 2021 staat, is meer een fictief voorbeeld, is dus volstrekt niet financieel verwerkt. Ik denk dat het wel van belang is om u te zeggen dat u heeft in de begroting zien staan dat we voorbereidingskosten hebben volgend jaar van €450.000 voor het stationsplein. Die €450.000 die is structureel in de begroting verwerkt. Nou, je mag aannemen dat als je, dat je na voorbereiding op een gegeven moment iets gaat uitvoeren. Dus stel nu eventjes dat we aan de uitvoering uitkomen. Dan staat er dus structureel €450.000 in de begroting, in de exploitatie. En als ik die zou vertalen naar een totaal investeringsniveau, dan kom je ongeveer op een €15 miljoen terecht. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen dat er op dit moment in de begroting eigenlijk, zeg maar even, een investeringsruimte is van €15 miljoen, maar dat is dus niet het totale bedrag wat er voor het stationsplein nodig is op dit moment in de begroting doorgewerkt. Want het gaat eerst, gaat u erover of dat überhaupt de bedoeling is. Dan, voorzitter.
Even een vraag, ja. Dus u heeft nu 450.000 structureel in de begroting zitten. Even een gewoon fictief, stel we stoppen het plan, dan hebben we dus €450.000 per jaar over voor wat anders.
Op het moment dat we in december in alle wanhoop de, handel in de handdoek in de ring gooien, dan heeft u volgend jaar een begrotingsoverschot dat €450.000 groter is, dat klopt. En dat heeft u dus structureel. Dan, voorzitter, zijn er meer vragen geweest rond. Zijn er meer vragen?
Oh, u moet eventjes op uw beurt wachten.
Al vijf uur.
Dan zijn er meer vragen geweest rond de schuldpositie. Natuurlijk is het zo dat op het moment dat, zoals meneer Blok van Leefbaar zegt. Wat kun je nou doen? Nou, je kunt die schuldpositie, daar kun je iets aan doen. Wij doen er ook wat aan, want je laat de begrotingsoverschotten, die zorgen ervoor dat die wat verminderen. Je kunt ook zeggen, ik investeer niet meer. Dan gaat die schuldpositie ook omlaag. Nou, dat vinden we over het algemeen maatschappelijk niet zo prettig. Maar je kunt natuurlijk ook kijken naar bijvoorbeeld je bezit. We zijn op dit moment bezig met bijvoorbeeld de afbouw van vastgoed waar we geen specifieke functie voor hebben. Nou, dat zijn allemaal elementen die kunnen bijdragen aan het terugdraaien van je schuldpositie. We hebben zelf binnen het college hebben we het standpunt dat de schuldpositie, dat daar heel serieus naar gekeken moet worden. Maar met name vanuit het perspectief of je de consequenties van die schuldpositie, namelijk de kapitaallasten en de rente, met name de rente, dat je die daadwerkelijk ook in je exploitatie kan opvangen, niet door incidentele middelen, maar daadwerkelijk structureel. En dat is voor het college eigenlijk de belangrijkste toetssteen om te kijken waar je nou waar je schuldpositie een probleem gaat worden. En dat is dus op dit moment niet zo. Ik bedoel, het is een hoge schuldpositie, dat geef ik u direct, maar hij is ruimschoots, de rentelasten daarvan zijn ruimschoots binnen de structurele exploitatie te dekken. Dus in die zin is er geen zorg. Voorzitter, er zijn een aantal vragen geweest over de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de GHD en het riool. Twee dingen daarover. Het eerste is dat we geprobeerd hebben, we hebben dat dus niet 100% doorgerekend, omdat we ook vinden dat we naar de totale lasten voor de inwoners moeten kijken. En we het niet verantwoord vinden om die heel sterk te gaan verhogen. En als we heel eerlijk zijn, is daar op dit moment vanuit de begroting ook geen noodzaak toe. Tegelijkertijd was de opmerking, ja, je kan het verhogen tot aan het niveau dat je wel kostendekkend bent, maar je kan ook kijken of de kosten misschien te hoog zijn. Met andere woorden, kan het niet efficiënter. Nou, dan heb ik goed nieuws voor u, maar dat weet u al. Volgend jaar wordt er naar de efficiëntie gekeken vanuit een 213a-onderzoek als het om dit soort kosten gaat. Voorzitter, was.
Ik zou hem toch even wat anders willen benaderen. Er loopt een heel groot vangtraject, heet dat. En dat is met de uitrol van heel veel kliko's in deze regio. Dat is een heel duur plan. Ik heb al vaker tegen wethouder Van Vroonhoven gezegd, dat gaat tot een stijging van 8% van de kosten leiden. Nou zien we dat aan de hand. En Hartveel Hilversum wil dus een heroverweging van dit plan. Want wij kunnen dat nu nog heroverwegen en over een paar jaar niet meer. Dus hoe staat het college daarin?
Het lijkt mij het verstandigste dat mevrouw Van Vroonhoven die vraag beantwoordt. Want ik ben in dit opzicht gewoon de boekhouder. En mevrouw Van Vroonhoven is degene die kennis heeft van de inhoud.
Ja, klopt. Deze had ik nog op mijn lijst staan. Die moest ik nog antwoorden. Gaat vooral in een aantal gemeenten is het ophalen van de PMD. Hè. Het plastic is al uitgerold. En wij zullen als Hilversum een van de laatste gemeenten zijn die hier in dit systeem betrokken worden. Wij voelen hier vanuit deze kant van de tafel inderdaad ook wel dat er ook wel heel veel vragen zijn, onzekerheden zijn. Het hele scheidingssysteem wordt soms ook ter discussie gesteld. En wij vinden eigenlijk dat de GAD nu ook echt goed moet gaan onderbouwen en die zorgen bij bewoners, maar ook bij u, moet gaan wegnemen. Dus wij hebben in de dinerpauze ook tegen elkaar gezegd, wij zullen het GAD gaan vragen om inderdaad met die onderbouwing en met die cijfers te komen om u wat dat betreft ook gerust te stellen. Mochten die cijfers u niet geruststellen of niet het comfort bieden, dan denk ik dat het inderdaad terecht is dat u dat aan de orde stelt.
Nou, dat geeft al enige ruimte, maar ja, ik zou toch wel graag willen afspreken dat we het even on hold zetten voor Hilversum, voordat wij die heroverweging gedaan hebben op basis van die cijfers. Want het is een plan van 22 miljoen investeringen. We kunnen nu nog bij.
Even het grotere plaatje. Dat is van de hele operatie VANG, die noemde u ook. Is de bedoeling dat we 70% van ons afval kunnen gaan recyclen. De bedoeling is dat je daarmee ook als gemeente, maar ook als regio geld mee kan gaan verdienen. Dus in die zin, en ook in de hele duurzaamheidsgedachte, zijn we bezig om die circulaire economie op gang te brengen. We willen dat restafval niet. We willen niet al dat grijze afval gaan verbranden. We willen er graag wat mee. Dus die grondgedachte, die wil ik wel heel graag ondersteunen, want we willen zo min mogelijk restafval met elkaar produceren.
Eerst mevrouw Verwij, dan mevrouw Walters. Mevrouw Verwij, SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Is eigenlijk in dit onderwerp steun ik die gedachte wel. Hè? Veel mensen vinden de kliko's te veel. Maar als ik u hoor zeggen, wethouder, we gaan het evalueren, we gaan het doen. Wij zijn eerder door de regio of bestuurders of het GAD of wie dan ook verrast door besluitvorming die in één keer onomkeerbaar was. Wat is het point? Welk moment is het point of no return dat we het niet meer kunnen heroverwegen? Want ik zou wel met u af willen spreken dat we dat in ieder geval scherp op het vizier hebben. Dat u niet zegt, oeps, sorry.
En mevrouw Walters?
Nou ja, die investering hebben we eigenlijk al afgesproken met het GND. En dat is nou net mijn punt. Ja. Daar was ik toen al niet over te spreken, dat weet u nog. Die 8% kostenstijging in de woonlasten wil ik niet. En ik steun van harte de milieudoelen. Maar er zijn vast nog andere manieren om dat te behalen dan iedereen zoveel nieuwe kliko's te geven. Want ook de zwarte kliko's worden omgeruild voor iets andere zwarte kliko's. Nou kan mij me niet wijsmaken dat dat nou zo efficiënt is. Dus er
wacht even, over die kliko's hè. Als je het hebt over vangen van die kliko's. Die hebben we al jaren. Die staan in de meeste huishoudduinen, staan die echt wel hartstikke. Die zijn toe aan vervanging. Maar dat staat even helemaal los van dat PMD-verhaal. Waar we het nu met elkaar over hebben, is dat ik ook voel dat er twijfel is over nut en noodzaak van een gescheiden ophalen. En ik vind dat vervelend, want we streven met z'n allen een goede circulaire economie na. En dat betekent dat er kennelijk ook onrust is. En ik vind dat de GAD die onrust bij u moet wegnemen. En als je het hebt over wat is het punt van no return, weet u, wij zijn als laatste gemeente aan de beurt om uitgerold te worden. Dus we kunnen de boel nog wel een beetje aanzien en we kunnen altijd nog stopzetten. En ik zeg u, er zijn inderdaad investeringen gedaan. En de investeringen zijn ook gedaan om de boel efficiënter en beter. En ook om ervoor te zorgen dat we ook aan die nieuwe afvalstromen kunnen gaan verdienen. Dus gek is die gedachte niet, maar onrust is er wel.
We doen nog één rondje over het GED. En dat is meneer Venneman van de VVD. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat we eraan kunnen gaan verdienen. Hartstikke goed. Maar of dat nou in hoeverre mate dat over de rug van de inwoners gaat, wil ik ook wel weten. Dus ik sluit me helemaal aan bij mevrouw Walters en de kritische kijk hierop.
Dank u wel. Mevrouw Verwij van de SP.
Voorzitter, dank. Het point of no return heb ik niet gehoord. U zegt nog steeds, wethouder, er is nog tijd, we kunnen het erover hebben. Maar mijn vraag is heel simpel. Er zijn momenten dat je de investering gedaan hebt of dat er zoveel afspraken zijn gemaakt dat je niet meer terug kan. Wat is dat moment? U mag dat ook later schriftelijk beantwoorden.
Ja, ik kan nu.
Ja, u geeft aan, is al in een aantal gemeentes uitgerold. Ja. Het lijkt me juist heel goed om te heroverwegen en eerst te evalueren wat daar precies het effect en de kosten van zijn.
Laatste antwoord van mevrouw Van Vroonhoven in deze en dan pakken we het volgende punt.
Ja, en daarmee ook een hele belangrijke nuancering. Want mevrouw Walter die legt me het woord heroverweging in de mond, zover wil ik niet gaan. Het is absoluut, we hebben met elkaar hebben een beslissing genomen, we gaan dat vangtraject in. Dat is nog ver voor mijn tijd geweest. Dus dat traject is al lang geleden ingezet. Het enige wat ik u zeg, ik voel onrust en ik voel die onrust breed. Ik voel dat die onrust ook in andere gemeentes is. En ik vind dat het GAD aan zet is om goed te onderbouwen en om die onrust bij u weg te nemen. Dus wat ik doe, ik zal wat dat betreft ook morgen de GAD laten weten dat ze hier op bezoek moeten komen. En dat ze u inderdaad ook met cijfers en met materiaal moeten overtuigen. En dan bent u vervolgens aan zet om te kijken hoe u ermee omgaat. Maar het is, op dit moment wil ik toch niet spreken over een heroverweging.
Dank u wel. En het is nu weer het woord aan wethouder Jeger. Gaat u verder.
Dank u, voorzitter. Meneer Hazelager vraagt expliciet aandacht voor het MKB, ZZP en zorgindustrie. Dat hebben we natuurlijk hier al vaker op tafel gehad. Ik heb u ook toegezegd dat wij komen met specifiek ZZP-beleid. U heeft volstrekt gelijk dat er bijna niet voldoende aandacht kan zijn voor het MKB. En ook voor de zorg. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat we, als we economisch kijken naar Hilversum, het van belang is dat we de banen voor lager en middelbaar opgeleide mensen wel koesteren. En dat we niet alleen maar bezig zijn met de hoger opgeleide banen. Je moet uiteindelijk zorgen dat je je stad in balans hebt. En dat betekent dat ook, als je kijkt, we hebben het heel vaak over de woningvoorraad. We hebben het heel vaak over het sociaal plein. Maar we kijken eigenlijk misschien te weinig naar de economie en als het dan gaat om de banen. En of die dan ook in balans zijn met datgene wat we in de rest van de stad doen. Dus ik onderstreep uw pleidooi. En concreet betekent dat we als het gaat om Hunkemuller, wat een typisch voorbeeld is van een grote werkgever die we heel erg graag hier in Hilversum willen houden. En kan ik u zeggen dat, ik weet even niet precies de datum, maar met enkele weken we juist met Hunkemuller om tafel zitten. En nou, ik moet er natuurlijk heel geheimzinnig over doen, maar we willen dan inderdaad bekijken wat de mogelijkheden zijn om Krailo als alternatieve locatie voor hen neer te zetten.
Interruptie van de heer Bekuijen, VVD. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden ook dat punt gemaakt van de PvdA met betrekking tot de zorg en de MKB, maar ook met name over de zorg die er binnen die sectoren leeft over het personeelstekort. En dan met name ook met de vraag van, terwijl we veel werkzoekenden hebben, wat doen we eraan om te zorgen dat die mensen ook daar in de aanbodsfeer terechtkomen?
Gaat u verder, wethouder Jeger.
Daar doen we in zoverre wat aan dat wij op dit moment eigenlijk niets anders zijn dan een liaisonpartner tussen. We hebben goed op ons netvlies waar de vraag ligt. Dus daar begint het mee. Laat ik van mijn hart geen moordkuil maken. Ik constateer dat we nog niet in staat zijn om optimaal partijen, en dan heb ik het even over bijvoorbeeld het UWV, en werkgevers aan elkaar te koppelen in die zin dat daar massaal matches uit voortkomen. Dus dat is een groot punt van aandacht wat bij mijn collega Van der Wand en bij mijzelf ligt. En waar wij op dit moment alles proberen aan te doen om die match en die liaison veel beter vorm te kunnen geven. Maar ik denk dat u gelijk heeft als u daar constateert dat daar op een of andere manier tussen vraag en aanbod, om het dan maar in economische termen te zeggen, de match nog niet optimaal is.
Gaat u verder.
Voorzitter, dan was er een vraag over platforms zoals Locali. Nou, dat is een van de platforms die er zijn. En hoe verhouden wij ons daar als gemeente toe? Een aantal opmerkingen daarover. Het eerste is dat het altijd platforms zijn die door anderen gecreëerd worden. En wij willen daar eigenlijk twee dingen mee doen. Dat is één. Als dat kansen biedt, willen wij best een van de startende klanten voor zo'n platform zijn. Bijvoorbeeld Locali. Geeft mogelijkheden om op buurtniveau gesprekken te entameren, peilingen te doen enzovoort. Nou, dan dat is in ons buurtenbeleid is dat heel welkom. Dus dan willen wij best, ook al is het experimenteel, kijken of zo'n platform in die zin zinvol voor ons is. Dan zijn we dus een klant. Ten tweede stellen wij ook data ter beschikking. Dan zeg ik er gelijk even bij voordat mevrouw Verwij mij nu prikt op de privacy. Dat gaat dus niet over privacygevoelige informatie, maar dat gaat bijvoorbeeld over, ik noem er maar eventjes wat, de evenementen en wanneer die zijn. Of de openingstijden van het centrum of dat soort dingen. De parkeertarieven, dat soort gegevens die we ook nu op andere manieren publiek maken, die proberen we ook als data digitaal aan dit soort platforms ter beschikking te stellen. Dat zijn eigenlijk de twee relaties.
Interruptie van mevrouw Verwij, SP.
Ik had hem willen voorkomen, maar...
Nee, maar hij is uiterst vriendelijk, want een app als Locali of allerlei buurtapps verzamelen veel informatie over inwoners. En je zegt, we doen daar zaken mee. Dat is
kunt u in de microfoon spreken?
Een zakelijke relatie. Je zou ook een verbonden partij van kunnen maken waar je langdurig mee samenwerkt en dus een betrouwbare partner bent in de netwerkorganisatie die de gemeente wil zijn. Dan is het beleid verbonden partijen, dan is het privacybeleid en alles wat je daarin doet wel ongelooflijk van belang. En dat even om mijn pleidooi voor al het andere te onderschrijven. Het is goed, maar er wordt wel degelijk veel meer informatie, niet alleen open data, maar ook big data opgehaald op dat soort platforms.
Gaat u verder.
Wij zorgen ervoor dat de wetgeving op dat gebied goed wordt doorgevoerd. Want we gaan natuurlijk niet met een of andere cowboy die zich niet aan de wetgeving houdt in zee. Daar zijn we dus ook geen startende klant voor.
Ja, u kunt erom zuchten, maar het is gewoon ongelooflijk belangrijk in deze digitale wereld. De wetgeving, tot nu toe, is dat nog wat zorgelijk gebleken. Dus ook over dit soort platforms en samenwerkingen zou ik in die privacyverordening die we gaan voorstellen iets willen opnemen. En ik hoop dat u daaraan mee wil werken.
Gaat u gaan.
Als het gaat om de privacy zijn we ons te degen bewust en werken we overal aan mee om te zorgen dat dat zo goed mogelijk geborgd is. Maatschappelijk vastgoed, voorzitter. We hebben daar onderhoudsplannen voor. Die kunt u ook vinden op pagina...
Wethouder Jeger, ik vergeet mevrouw Vreugdeel van de ChristenUnie. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Bent u het met me eens dat het voor de inwoner op dit moment ontzettend verwarrend is hoe die digitale platforms functioneren? Want iedereen heeft eerst zijn best gedaan om zich bij Leef Samen aan te melden. Initiatief van de gemeente werd een grote flop. Nu zitten heel veel mensen bij Nextdoor en straks worden ze geconfronteerd met Locali. De gemiddelde burger wordt gewoon knettergek.
Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Dat ze knettergek worden. Moet u luisteren. Nou ga ik een heel flauw antwoord geven. Maar de markt komt met allerlei initiatieven. En die worden op burgers losgelaten. Het is nou precies dat wij zeggen als gemeente. Laten we nou in vredesnaam niet zelf een app gaan zitten ontwikkelen. Want daar zijn we namelijk helemaal niet goed in. Dus laat dat nou maar gebeuren. En uiteindelijk zal de inwoner bepalen waar die het liefst gebruik van wil maken.
En toch bent u nog niet helemaal klaar. Meneer Venema van de VVD en dan mevrouw Verwij van de SP. Gaat u gang.
Ja, laten we niet van iedereen met een goed idee meteen een halve uitvoeringsinstantie maken. Het is gewoon de markt die dingen bedenkt. En dat kunnen er 10 zijn. Mensen die het niet begrijpen, zal er uiteindelijk een winnaar naar boven komen. En dat is verder, als mij vraagt, totaal geen zaak van de gemeente. Tenzij het een uitvoeringstaak is, dan kan je daar misschien zelf een app voor maken.
En dan mevrouw Verwij en dan mevrouw Vreugdeel. Mevrouw Verwij.
Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Vreugdeel, u heeft helemaal gelijk. Meneer Venema heeft ongelijk. De gemeente Hilversum heeft gekozen voor een samenwerking met Locali. Wij streven ernaar om een netwerkorganisatie te zijn om langdurig met mensen samen te werken. Dus je kan niet zeggen, het is zomaar een marktpartij. En natuurlijk, als wij een deugdelijk buurtenbeleid willen optuigen met samenwerkingspartners die voor ons van belang zijn, moet je niet zeggen, ja, het is zomaar de markt. Dan heeft mevrouw Vreugdeel gelijk en ik onderschrijf dat betoog. En dan blijft dat betoog voor mij over verbonden partijen van belang.
Dank u wel, voorzitter. Laten we samenwerken niet verwarren met winkelnering. Samenwerken doen we met heel veel partijen en dat is allemaal prima. Maar dat betekent niet dat we daar keihard aan vastzitten.
De reden dat ik dit probleem aan de orde stel is dat juist Leeft Samen een gezamenlijk initiatief is geweest van de gemeente Hilversum. En dus niet aansluiten bij een marktpartij, maar uitgerold door de gemeente Hilversum en dat is geflopt. En dat is de reden dat ik zeg, het zijn geen 3 marktpartijen, maar de gemeente Hilversum heeft een heel groot aandeel gehad in Leef Samen. En dat is de reden dat ik het juist aan de orde stel en vraag naar uw visie op het hanteren van dit soort dingen. En de lokalie is ook vanuit de gemeente Hilversum ben ik erop gewezen. Laat ik het zo zeggen?
Nee, voorzitter.
Dat is wel een marktpartij, maar het is wel het initiatief tot berichtgeving van, is naar mij toe in ieder geval van de gemeente Hilversum gekomen. Maar de belangrijkste reden dat ik het aan de orde stel is vanwege de oorspronkelijke opzet van Leef Samen.
Nee, voorzitter. Mevrouw Vreugdeel heeft helemaal gelijk als het gaat om het Leef Samen. En dat het een flop is, dat onderkennen we ook. En dat is precies de reden waarom we zeggen, wij moeten als overheid dit soort experimenten niet willen. Want we kunnen dat gewoon niet goed genoeg. Dus zeggen wij, als er externe partijen zijn die langskomen en die zeggen wij hebben wat te bieden en we vinden dat geloofwaardig en we denken dat we daar inderdaad maatschappelijk wat aan hebben, zoals het gaat om, als bijvoorbeeld zoals lokalie, dan kunnen we overwegen om daar op in te stappen. Maar het is niet zo dat wij zelf op een of andere manier nu aan de knoppen gaan zitten om überhaupt zelfs te antameren dat er het een of het ander moet gebeuren. Wij stappen in op initiatieven net zo goed als dat wij, laat ik maar zeggen, in het fysieke domein er iemand langskomt en die zegt ik kan u elektriciteit bieden. Nou, dan zeggen wij of we daar wel of niet op in willen gaan.
En dat is weer voor de laatste keer. Mevrouw Vermeij mag nog een korte opmerking maken en mevrouw Vreugdeel. Dan mag desnoods wethouder Jegers er nog een keer op reageren. En dan gaan we over op het volgende onderwerp. Mevrouw Vermeij.
Voorzitter, dank. Ik lees voor uit een bericht. Inwoners van de gemeente Hilversum kunnen als eerste van Nederland communiceren met hun gemeente via de mobiele browser app Locali.
Ja.
Locali is een app die tweeweg communicatie mogelijk maakt tussen de inwoners en de gemeente. Dat betekent dus dat de gemeente Hilversum daar actief in zit, want dit is gelanceerd tijdens de 12 uur van Hilversum. En dan is het van belang dat als wij keuzes maken voor een platform, dan moet het een digitaal betrouwbaar platform zijn. Daar moeten inwoners van op aankunnen. En dan kan het niet zijn dat ze zeggen, oh ja, het was zomaar een marktpartij, we die zomaar kwijt zijn. Als wij dit soort keuzes maken, die dus kennelijk gemaakt zijn, want ik bedenk het niet, dan moeten we daar volgens mij toch nog maar een keer met elkaar over praten.
Dat was uw mening, nu mevrouw.
Kijk, door voortschrijdend inzicht is het nu zo dat er dus aan marktpartijen wordt overgelaten. Alleen als ik denk vanuit de inwoner in de huidige situatie, dan vraag ik u dus u in te leven in de inwoner van Hilversum, dat hij gewoon op een gegeven moment ook niet meer weet waar hij aan toe is. En denk van het is allemaal flauwekul, die online platforms. Dus ik pleit dus ook voor een stukje communicatie. Ik vind, laat ik het zo zeggen, dat de Hilversumse inwoner recht heeft op een stukje communicatie. Hoe de gemeente Hilversum, hoe die daarin zit in die online platforms. Omdat zij, heel veel mensen zijn gewoon ontzettend in verwarring. En dat is niet zo van, nou ja, eigen schuld, dikke vette pech. Maar omdat daar een stukje schuld bij Hilversum.
Moet rustig blijven aan de andere kant.
Nou ja, volgens mij is dit gewoon onderdeel van de multichannel, zeg maar, die de Hilversum inzet om te communiceren met hun inwoners. En volgens mij moeten we niet op elke slag zout gaan leggen bij zulke dingen. De markt gaat het straks bepalen en dit is een van de dingen waar we op instappen. En zo zullen er wel meer binnenkomen als het gaat om chatten. Een tijdje geleden hebben we WhatsApp gebruikt. Volgens mij moeten we hier niet te veel tijd aan besteden, voorzitter.
Dank u wel. U mag er nog één ding over zeggen, wethouder Jeger, en dan het volgende onderwerp, alstublieft.
Eén ding is, het is dus niet zo, ik onderstreep dat nog maar een keer, dat we vanuit de gemeente partijen opdracht geven om een app te ontwikkelen of iets te doen in dat opzicht. Wij kijken wat ons aangeboden wordt en in hoeverre ons dat convenieert om daarmee te communiceren met de inwoners. Dat we daar voorzichtig mee moeten zijn en dat we daar misschien beter over zouden kunnen communiceren, die wil ik u graag geven. In die zin zal ik daar dan ook nog even wat beter op letten. Maar het is dus niet zo dat wij zelf partijen antameren om iets te ontwikkelen of zoiets dergelijks. Dat is niet het geval.
Gaat u verder.
Goed, voorzitter. Dan het maatschappelijk vastgoed. Wij hebben onderhoudsplannen daarvoor. Die vindt u ook, of de panden die we gaan onderhouden, die vindt u op pagina 138 van de begroting. Als daar panden op staan waar geen onderhoudsplan op zit, dan gaan wij daar de komende jaren dus niet iets op onderhouden. Dat wil dus niet zeggen dat je er geen budget voor hebt. Mochten er zich onverwachte dingen voordoen, de bliksem slaat in of wat dan ook, dan hebben we daar een onvoorzien pot voor om die kosten af te dekken. Dan, voorzitter, de vraag over de OZB. Meneer Blok zegt, ja, hoe kan dat nou? De taxatie van de woningen gaat omhoog. Als je dan een percentage toeberekent, dan moet toch ook je absolute inkomsten moeten toch stijgen. Dat klopt. Aan de ene kant technisch gesproken en rekenkundig, zo leren we dat. Maar tegelijkertijd passen wij onze tarieven aan op basis van de taxaties. Dus op het moment dat de taxatie omhoog gaat, dan wordt het tarief naar beneden bijgesteld. Omdat wij namelijk het absolute bedrag plus inflatie als uitgangspunt nemen voor de OZB-inkomsten. Dan, voorzitter, financieren wij het Mediapark? Was even een vraag. Nee, dat doen wij natuurlijk niet. Wat wel het geval is, is dat er rond het Mediapark door een heleboel partijen op dit moment gekeken wordt hoe het Mediapark, laat ik maar zeggen, eventjes er in 2030 of 2035 of misschien nog wel later, hoe je dan dat moet voorstellen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de forse transformatie die in dat gebied plaatsvindt. En de druk die er is op wat ik dan maar even noem de broadcastindustrie, oftewel de lineaire televisie. Waar we als Hilversum toch alert op moeten zijn, omdat dat gaat over een heleboel werkgelegenheid die potentieel onder druk staat vanwege de geweldige verandering in technologie, maar ook de geweldige verandering van het kijkgedrag van de consument. En de vraag die ervoor ligt is, hoe kunnen wij zorgen dat we een mediapark, nou, ik noem dat dan maar even, kunnen omvormen in de toekomst tot een mediacampus, waar veel breder met beeld en geluid, veel breder met content omgegaan wordt dan uitsluitend televisie. Dat heeft te maken met de toekomstbestendigheid van het park. Wij zitten daar in een groep en wij financieren mee, met een heleboel anderen, de onderzoeken die daar plaatsvinden om te kijken wat het voor consequenties heeft op economisch gebied, op stedenbouwkundig gebied, op juridisch gebied, op infrastructuur enzovoort enzovoort. Dus dat is wat er wat daar staat.
Dank u wel. Die financiering is helder. Maar wat is nou het verschil tussen een mediapark en een mediacampus? Die heb ik nog niet.
Dat wil ik u graag zometeen ook nog een keer onder een glas wijn uitleggen, want dat is best een lang verhaal. Maar even heel kort gesproken, Mediapark is een park waar je uitsluitend bedrijf hebt. Als je het hebt over een campus, dan heb je eigenlijk een samenstel van werken, leren, misschien ook wel short stay misschien ook wel iets van detailhandel of beleving of dat soort dingen. Dus je krijgt een veel integraler beeld van wat je daar laat plaatsvinden. Dan, voorzitter, het Arena Park. Ik begrijp de opmerkingen die u maakt, maar laat ik daar eigenlijk heel kort over zijn. Wat mij betreft is het Arena Park op dit moment uitsluitend één focuspunt. En dat gaat over het bedrijf Nike. U weet dat over een aantal jaren, oftewel 1 januari 2020, het huurcontract van Nike eindigt. Nike is een buitengewoon grote werkgever in dit gebied. En heeft ook nog eens een keer een zeer specifieke groep van werknemers. Die een grote positieve invloed heeft op allerlei aspecten in de samenleving. Als ik praat over de Gijsbrecht en de omzet die zij vanuit Nike krijgen. Als ik praat over het filmtheater die voor één zaal ongeveer gevuld wordt. Als ik praat over de rugbyclub, om maar wat te noemen, die grotendeels drijft op dit soort op de werknemers die daar zijn. Het is van essentieel belang dat wij als Hilversum er alles aan gedaan hebben om te zorgen dat daar een verlenging van het huurcontract plaatsvindt. En dat is misschien wel een van de zeer belangrijke prioriteiten die we op dit moment voor ogen moeten houden.
Interruptie. Ja, nou, ik vind dat u wel goed antwoord geeft op mijn vraag. Maar wat verlangt u nou van ons in deze? Want u zet het in de begroting, daarom vroeg ik het. Kijk, ik vind dat u moet er alles aan doen om Nike hier te houden. En ik vind dat u heel duidelijk antwoord. Alleen, wat moet ik nou nog leveren aan u dan?
Nou, goed, ja, dat is een beetje flauw, goedkeuring van de begroting, maar nee, maar, kijk.
Ik heb een verrassing van
wat we proberen, wat we gedaan hebben is, we hebben daar budgetten voor neergezet in die begroting, omdat we daar twee dingen mee willen doen. Dat is één, richting Nike kunnen zeggen, nou kijk, op het moment dat je specifieke vragen hebt met betrekking tot de infrastructuur of als er bijvoorbeeld iets zou moeten gebeuren als het gaat om het station. de oversteekbaarheid van al die werknemers die daar die kant op gaan. Of wat voor andere zaken dan ook die algemeen voor het park bedoeld zijn. Ik noem maar even iets als parkeren. Dan willen wij wel in staat zijn als gemeente om daar ook positief op te kunnen reageren. En daar moet je wel iets voor in de begroting hebben staan. En dat is precies wat we gedaan hebben.
Voorzitter, dank. Ik begrijp, wethouder, de lobby voor Nike. Dat snap ik. De lobby. En het reserveren van budgetten voor Nike. Echter, de Rabobank zit daar ook. En dat is echt een hele goede, betrouwbare partner van deze gemeente, die echt in het MKB investeert totdat ze ermee neervallen. Hoeveel geld heeft u nodig om de Rabobank hier te houden en als partner? Nee, maar snap u? Dus ik heb geen problemen met de Rabobank.
Wacht, u krijgt nu antwoord. Want de vraag is duidelijk.
Kijk, of u wilt hier uitsluitend en alleen gewoon politieke correcte water onder de drempel lopen, of u wilt hier een serieus gesprek, dan moet u mij ook serieus nemen. U weet heel goed dat ik hier niet zeg dat wij 1 euro gaan steken in het behoud van Nike hier, of dat wij Nike op zijn bankrekening nu iets gaan doen. Daar gaat het niet over. Waar het wel om gaat is dat wij als gemeente willen proberen om op het Arena Park een klimaat te creëren wat dusdanig is dat het voor een werkgever als Nike aantrekkelijk is. Dat geldt dan ook voor de Rabobank. Want als het aantrekkelijk is voor Nike, is het ook aantrekkelijk voor de Rabobank.
Meneer Hazelaar, u had de vraag gesteld. Daarna krijgt mevrouw Walters 2 zinnen en mevrouw Verwij 2 zinnen. Maar geen hele verhalen, meneer, want het gaat nu uit de hand lopen. Ja, en dat is de laatste poging en dan gaat meneer Jeger weer verder.
Ja, precies. Nou, ik heb niet zo heel veel tijd besteed deze avond als mevrouw Verwij. Dus het is ook wel goed als ik een keer wat mag zeggen. Want anders wordt het helemaal een one-man show die ongeveer 3 uur vergt.
Dat zijn opmerkingen die u niet hoeft te maken. Iedereen krijgt hier recht van spreken. En als het mij te veel wordt, dan kap ik ze af. Gaat u verder.
Wat wel waar is. Ik ben eigenlijk heel blij met uw antwoord. Ik denk dat ik was degene die de vraag heb gesteld. Ik denk dat u er heel verstandig aan doet dat u dit doet. U krijgt daarmee voor mij gewoon een budget waardoor u kan zorgen dat Nike blijft. Enorm belangrijk. En ja, ik ga ook uw begroting steunen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Walters Hart van Hilversum.
Ik ben heel blij dat u zich inzet voor Nike. En wat u noemt, dat zijn ook algemene verbeteringen die voor die wijk ook van belang zijn. Dus zet hem op.
Mevrouw Verwij, wilde u nog een slotopmerking maken?
Voorzitter, dank. Ik wil die politieke correctheid in deze politieke arena ook wel bedrijven en ook uitspreken dat het voor iedereen moet gelden. Ik bedoel, als wij tegen elkaar zeggen dat we de motor van de economie willen steunen, de kleine zelfstandigen, moeten we dat zeker doen. Moet daar dus ook geld voor in de begroting opgenomen worden en niet alleen voor Nike en de grotere jongens.
Meneer Van Voorde, ik had mevrouw Verwij in deze laatste het woord gegeven, dus het spijt me. Nee. U valt ook onder die regeling. Het woord is aan wethouder Jeger.
Voorzitter Krijlo, wat is de stand van zaken? U krijgt op zeer korte termijn alle stukken toegestuurd. Maar de behandeling daarvan zal pas na de begroting plaatsvinden. En dat betekent dat ik u volgens mij 3 antwoorden zou moeten geven. 1. Wat heeft het voor consequenties voor de schuldpositie? Het voorstel wat er zometeen ligt, dat is 0, laat ik het u maar zo zeggen. Er is geen consequentie voor de schuldpositie, omdat het hier gaat over een overname, indien u dat goed zou keuren. Waarvan de betaling, dus gewoon het geld overmaken, pas over 12 jaar plaatsvindt. En het is in alle redelijkheid te verwachten dat binnen die tijd de ontwikkeling kan plaatsvinden. 2, als we kijken naar de GREX, is er een risico dat die GREX geld kost. Die risico's zijn er natuurlijk altijd, want we zijn niet in staat om de toekomst, als het gaat om de woningmarkt, heel erg nauwkeurig te kunnen voorspellen. Maar het moet wel heel gek lopen, wil daar een negatief grondexploitatie uit voortkomen. Ten derde, als het gaat om de planning, dan is het zo dat u gevraagd wordt om daar waar het gaat om de aankoop, en met alle consequenties van dien, om die nog dit jaar met elkaar daarover te spreken en te besluiten. En de bestemmingsplanprocedure, die vindt pas volgend jaar plaats. Dan, voorzitter, de vraag over de Forstin, stand van zaken. Ik kan u zeggen dat gisteren in het college het laatste voorstel is besproken dat naar u toe komt. En dat betekent dat wij in november de vorstin uitgebreid in de commissie zullen bespreken en in december hopelijk daar een definitieve klap op kunnen geven. Ik geef u volledig gelijk dat het lang geduurd heeft. Tegelijkertijd vonden we als college ook dat het onze verantwoordelijkheid was om een echte finale oplossing te vinden en niet weer ergens een pleister op te plakken die, als je hem eraf trekt, heel veel pijn doet op een wat langere termijn. Dan, voorzitter, nog eventjes over de korte termijn schuld. De korte termijn schuld loopt niet op. Die is redelijk stabiel door de jaren heen. Natuurlijk varieert die iets, maar het makkelijke van de korte termijn schuld is dat die gemaximeerd is. Hij mag namelijk nooit meer bedragen dan 20 miljoen. En het grote voordeel van de korte termijn schuld is, of althans, je hebt liever die 20 miljoen gemaximeerd, dus zo vol mogelijk geleend, laat ik maar even zeggen, omdat leningen op korte termijn nou eenmaal een veel lager rentepercentage hebben dan langere termijn leningen. En dat is waarom we eigenlijk altijd trachten die rekening courant, die korte termijn, volledig gebruikt te hebben. Dan, voorzitter, als het gaat over de vragen.
Meneer Jeger, eventjes meneer Blok, Lever Hilversum.
Maar het is dan toch ook zo dat je buurt zoekt naar korte termijn leningen? Dat wil zeggen dat je dan minder lang aflost, omdat je dus beter korte termijn kan lenen. Dat gebeurt ook, dan kan je zien, die 22 miljoen die wordt gehaald, hè?
Ja, we proberen dus inderdaad.
Het wordt gevuld omdat je lange termijn leningen minder doet.
Ja, goed. We gaan dat gesprek nog met elkaar voeren. Hè. Dat hebben we afgesproken in de rekeningcommissie. Want als ik u nu volg wat u zegt, dan zit er ook een speculatief element in. En dat is namelijk, want als je een lening afsluit voor een korte periode omdat je denkt dat de rente lager is, dan loop je het risico dat die veel en veel hoger is over 5 jaar. Dus wat je doet is, je speculeert met rentepercentages. En de vraag die wij ons als gemeente ooit een keer zullen gaan stellen is of het antwoord daarop zal zijn dat je als gemeente niet moet willen speculeren op de kapitaalmarkt.
Voorzitter, daar gaan we binnenkort nog uitgebreid over hebben dus.
Dit gaat gewoon in de rekeningcommissie terugkomen. Gaat u verder.
Voorzitter, dan de vraag nog ten aanzien van de weerbaarheid van Hilversum op het moment dat het gaat over die grote projecten. Dat vroeg meneer Blok. Misschien is het goed om ook aan te geven dat ook daar in de loop van volgend jaar een 213a onderzoek naar gedaan wordt, juist om te kijken welke weerbaarheid hebben we nou binnen die exploitatie als het gaat om de rentelasten. En met andere woorden, in hoeverre kunnen we nou met goed fatsoen zeggen, ja, wij kunnen grote projecten gewoon heel goed aan of niet. En dan, voorzitter, tot slot. Hoe zit het met de lastenbeperking? Lastenbeperking betekent per definitie snijden, bijvoorbeeld in de organisatie. Daar geeft de begroting en ook de meerjarenbegroting in ieder geval financieel op dit moment geen aanleiding toe. En als ik kijk naar de ambities die er binnen deze gemeente zijn, en als ik zie welke druk dat bijvoorbeeld oplevert op de organisatie, dan zou ik het ook ten zeerste afraden om die organisatie op een of andere manier nog verder te verkleinen.
Voorzitter.
Dank u wel. Meneer Blok, Lever Hilversum.
Daar wil ik in een groot deel meegaan. De lasten kunnen misschien niet, althans qua organisatie niet.
Kunt u in de microfoon spreken? We verstaan het niet.
Nee, sorry. Ik kan u wel volgen. U zegt, ja, die lasten kan ik eigenlijk niet verlagen. Zeker niet voor zover het aan de organisatie aangaat. Daar hebben we ook besluiten over genomen het verleden hier in de Raad. Dus dat voel ik wel mee. Maar mijn punt was, omdat we de afgelopen jaren en dit jaar 2018... dus afhankelijk zijn van incidentele meevallers en vrijvallers, dat weet u net zoals ik, het gaat om 10 à 15 miljoen per jaar. Dus dan word je dus heel kwetsbaar als je lasten niet omlaag gaan. Omdat je die lasten dekt met incidentele baten, dat is mijn punt.
Volgens mij deel ik die mening niet, meneer Blok. Want als je zegt, ik heb een begroting, daar heb ik incidentele meevallers in, dan moet je ook kijken naar, laat ik dan maar zeggen, de incidentele kosten. Dus als ik kijk naar, en u heeft die cijfers ook in de begroting staan, als ik dus kijk naar de structurele kosten die we hebben, dan zie ik dat daar structurele baten tegenover staan en dat het saldo tussen die twee positief is. En dat is voor ons, laat ik maar zeggen, de temperatuurmeter of we financieel gezond bezig zijn. Want je wil inderdaad, daar heeft u volstrekt gelijk in, onder geen voorwaarden structurele kosten afdekken door incidentele baten.
Voorzitter.
U mag er niet wachten. Mevrouw Walters gaat
Ik vroeg me af de vraag over wanneer het preventief toezicht op grond van de ARRI ingaat. Heeft u die nog?
Ja, excuus. Het preventief, dat heb ik niet, dat ga ik u schriftelijk laten weten. Ik weet niet precies wanneer dat is. Op dit moment is het antwoord dat dat gebeurt op het moment dat, dat de provincie daadwerkelijk de ARRI-procedure naar de Tweede Kamer stuurt. Maar ik moet het even goed voor u nakijken, want we hebben het even besproken met elkaar en dat konden we niet zo snel de echte regelgeving daarop checken.
Dank u wel, dan mag u nu echt.